culture eats strategy for breakfast.
Er is soms zo'n gedachte dat je organisatie eigenlijk een idee is of een businessplan. Moet je alleen nog wat mensen vinden die dat dan voor je gaan doen, zodat zij een soort van middelen zijn of machines. En dan gaat het wel lukken. Terwijl ik zeg, ik denk dat het iets anders is. Het begint bij mensen, bij een founder en bij anderen daaromheen. En die mensen zijn allemaal belangrijk. Ja, die vormen hart en ziel en het lijf en alles van je bedrijf. Wat zijn mensen eigenlijk voor je? Had je liever gehad dat het alleen maar machines waren? In dit geval zijn het dan mensen. Dat zijn middelen om jouw ideeën voor elkaar te krijgen. Dus zijn het inderdaad echte resources? Of zijn het unieke wezens met wie je samenwerkt om mooie dingen te bereiken? En die ook kleur en vorm en body en inhoud geven aan de organisatie. Hoe je mensen behandelt, zo zullen ze zich ook gaan gedragen. Dus als jij gewoon mensen als de soort van creatieve unieke wezens die ze zijn gaat behandelen en ze vrijheid en ruimte geeft, dan ga je dat meestal ook terugkrijgen. En als je ze behandelt als machines die waar dan toevallig bloed doorheen stroomt in plaats van olie, dan heb je kans dat ze ook een beetje de kantjes eraf gaan lopen en zeggen, prima, ik krijg dit stukje geld, dat stukje arbeid krijg jij ervoor terug. Ik denk dat iedere organisatie een identiteit heeft. Het is de moeite waard om daarnaar te kijken, om die zeg maar gewoon aan het werk te zetten in de strategie.
Welkom bij Groeivoer. Mijn gast vandaag is Arjan Eland, oprichter van Growth United. Hij kijkt onder de motorkap van bedrijven. Niet naar HR-tooling of ingewikkelde cultuurprogramma's, maar daar waar identiteit, strategie en menselijk gedrag met elkaar samenvallen. Welkom bij Groeivoer. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Maar meteen met de deur in huis te vallen. Er is een quote, ik kan hem helemaal niet herleiden waar die nou vandaan komt, maar ik wens je veel personeel. Ken je die quote?
Ja, een Joods gezegde volgens mij.
Een Joods gezegde. En wat zegt dat gezegde?
Nou, daar lijkt iets in te zitten van, personeel, dat is wel het ergste wat je iemand kan toewensen. Hè? Dat is een soort van ironische ondertoon of cynisch.
Mm-hmm.
Dat lijkt er dan onder te zitten.
Oké, en ben je het daarmee eens?
Nou, als de gedachte is van liever geen personeel. En ik snap natuurlijk wel, dat kan bepaalde zorgen met zich meebrengen. Maar in feite zou ik zeggen, ik wens je inderdaad heel veel personeel. Want dat is het mooiste wat er kan gebeuren, dat je een groeiende organisatie bent.
Ja.
En dat het wezen van je organisatie is eigenlijk die mensen. Daar is heel veel over te zeggen. Dus in die zin zou ik zeggen, wens ik je inderdaad veel personeel en meen ik het ook.
Ja, precies. En anderen menen dat omdat ze dat hun ergste vijand, bij wijze van spreken, nog niet gunnen. Maar jij zegt, personeel is een teken van groei. En groei is iets wat je natuurlijk als ondernemer wil en waar je naar op zoek bent.
Ja, misschien nog een slagje fundamenteler. Het niet alleen groei, maar het is ook wat je bedrijf is.
Ja.
Dus er zit natuurlijk, allemaal gelijk misschien diepte in, maar je, er is soms zo'n gedachte dat je organisatie eigenlijk een idee is of een businessplan. Moet je alleen nog wat mensen vinden die dat dan voor je gaan doen, zodat zij een soort van middelen zijn of machines of menselijke machines. En dan gaat het wel lukken, terwijl ik zeg, ik denk dat het iets anders is. Het begint bij mensen, bij een founder en bij anderen daaromheen. En die mensen zijn allemaal belangrijk, in verschillende maten misschien, hè? Maar die mensen die vormen hart en ziel en het lijf en alles van je bedrijf. Dus daar moet je niet te snel van denken dat zijn maar de middelen waar ik het een beetje doorheen moet rammen, zeg maar.
Laat staan dat ze lastposten zijn waar je het liefst zo snel mogelijk weer vanaf bent.
Ja, en laten we zeggen, we zouden het ook nog kunnen hebben over hoe moeilijk het soms is in Nederland. Een arbeidsvoorwaardenland, zeg maar, en met alle regelingen die er zijn. Dat wordt je niet altijd makkelijk gemaakt. En dan kan het personeel best ook wel een beetje een kopzorg zijn als er dingen misgaan. En dat ken ik ook aan de lijve. Ik kan het afkloppen, maar we hebben nooit daar problemen echt mee gehad. Maar ik ken genoeg verhalen om me heen van mensen die wel echt lastige dingen hebben gehad. Van als het dan een keertje misgaat met rechtszaken en zo. Ik snap die kant, tuurlijk. Maar onverlet laat dat gewoon de kern van je organisatie is toch de mensen.
Ja, nou niet voor niets natuurlijk dat een van de thema's is die we dit jaar met Groeivoer ook centraal stellen. Dus je past wat dat betreft natuurlijk ongelooflijk goed ook in dat thema. Dus het is heel fijn dat je er bent.
Ja.
Nou hebben we denk ik allebei de neiging om snel de inhoud in te willen gaan. Maar laten we één stapje terug.
Ja.
Wie ben je en wat is de reden dat jij ondernemer geworden bent?
Ja, wie ben je? Dat is zo'n vraag, hè? Ik denk in ieder geval dat ik iemand ben die van bouwen houdt en ook wel een beetje van spelen houdt. En als je dat graag doet, dan is het fijn om een ruimte te hebben, een omgeving te hebben die niet gelijk allemaal grenzen aan je stelt. Dus ik heb op allerlei manieren het loondienstschappen geprobeerd, zeg maar. En ook hele fijne banen gedaan, ontzettend veel geleerd. En op een gegeven moment via de consultancy eigenlijk. In consultancy is het ondernemerschap, zou je kunnen zeggen, nooit ver weg. Er zijn allerlei grotere en kleinere consultancyorganisaties. Daarvanuit ben ik eigenlijk gaan ondernemen in die volgorde.
Nou ja.
Dus als je wil bouwen, dan kan je dat natuurlijk ook prima in een loondienstverband doen. Maar uiteindelijk voor mij de vorm van ondernemerschap is wel heel plezierig, omdat je dan gewoon de dingen kan bouwen en shapen en uitbouwen. Nou, meer zoals je wil, met alle ellende en fijne dingen die daar vervolgens uit voortkomt. Maar,
Hey, we hebben een voorgesprek gehad natuurlijk. En ja. Toen heb ik ook gezegd, druk met je mensen is het thema van dit kwartaal. Ja. En toen zei je iets interessants, namelijk dat als je daar als ondernemer of als bedrijf in zijn geheel druk mee bent of last mee hebt, dan is dat vaak een eerder informatie of een teken ergens van. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, want het is eigenlijk een beetje waar we net al wat over hadden. Hè? Van wat zijn mensen eigenlijk voor je? Zijn die dan, had je liever gehad dat het alleen maar machines waren? In dit geval zijn het dan mensen. En ja, die moet je gewoon, dat zijn middelen om jouw ideeën voor elkaar te krijgen. Of zijn het, laten we zeggen wezens die ook iets vinden. En met wie je samen bouwt. En natuurlijk de 24ste uitzendkracht die misschien maar een maandje blijft, is dan misschien net anders dan degene die er vanaf het begin op bij is en meedraagt. Hè? Dus mensen zijn op zichzelf allemaal waardevol en uniek. Maar hun plek in het bedrijf kan wel een beetje verschillen. Mm-hmm. But still. Hoe kijk je ernaar? Hè? Dus zijn het inderdaad echt resources? Hè? Zoals dan vanuit human resources. Die term alleen al dat suggereert. Grondstoffen om jouw ding voor elkaar te krijgen. Of zijn het unieke wezens? Nou ja, mensen dus inderdaad. Met wie je samenwerkt om mooie dingen te bereiken en die ook kleur en vorm en body en inhoud geven aan de organisatie.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Als je dus wel druk bent met die mensen en je vindt dat soort druk niet prettig, wat voor indicatie is dat dan?
Nou, dan zou het kunnen zijn dat je niet dat je tegen iets inwerkt wat ook met je mee zou kunnen werken, zal ik maar zeggen. Want die mensen zijn geen resources. Dus als je ze niet serieus neemt als mens, het zou kunnen zijn dat je dat dus niet doet. Hè? Dus dat je niet ziet hoeveel moois je bij je hebt en daar niet met je mee laat doen, zeg maar. En als je iets, en dat je er veel tegenin werkt, om maar even zo te zeggen.
Ja, dus dan stroomt het niet.
Dan stroomt het niet. Dat klinkt nog een beetje vaag misschien, maar concreter gezegd, ja, maar je laat mensen, zeg maar, eigenlijk gewoon niet genoeg met je meedoen. En je maakt eigenlijk niet gebruik van wat ze je te bieden zouden kunnen hebben. Nou, er hoeft niet eens direct iets mis te gaan, maar dat kan wel het gezeur opleveren. Want dan gaan mensen, kijk, het is net hoe je ze behandelt. Hè? Als je mensen heel erg als middelen, of in ieder geval gewoon als, nou ja, mensen die je zomaar in kan zetten en dat kleine stukje gaan doen, neerzet, dan gaan ze zich zo ook gedragen. Dan gaan ze zelf ook zeggen van, nou, dan werk ik bij spreken ook geen minuut langer. En dan moet je ook niet verwachten dat ze nog eens een keer even extra gaan meedenken. Ja, sommigen doen dat, maar gemiddeld genomen, ja, hoe je mensen behandelt, zo zullen ze zich ook gaan gedragen. Dus als jij gewoon mensen als de soort van creatieve, unieke wezens die ze zijn, gaat behandelen en ze vrijheid en ruimte geeft, dan ga je dat meestal ook terugkrijgen. En als je ze behandelt als gewoon soort machines waar dan toevallig bloed doorheen stroomt in plaats van olie, dan heb je kans dat ze ook een beetje de kantjes eraf gaan lopen en zeggen, nou prima, ik krijg dit stukje geld en dan krijg ik dat stukje arbeid, krijg jij ervoor terug. Maar dat kan wel een beetje tegenvallen dan. En dan ontstaat ellende natuurlijk. Ja, ze willen niks en zijn ondankbaar en gedoe. Ja, niet zo gek. Want in die positie zet je ze ook een beetje.
Ja, oké. Dus jij zegt van ja, als de output je niet bevalt, dan moet je als ondernemer ook echt kijken wat je er precies in hebt gestopt.
Ja,
als het ook gaat om autonomie, als het gaat om vrijheid, als het gaat om betekenis.
Ja, hoe je ze ziet, ja.
Ja. Ja. Dat is wel heel interessant. En misschien wel een eye-opener voor een paar ondernemers die
ja, ik hoop het. Hè? Ik hoop het. Want dat maakt de wereld een beetje mooier, denk ik. Als je mensen als mensen gaat zien. Ja, het klinkt als extreme open deur. En ik snap ook, weet je, ik snap echt die dynamiek van een bedrijf. En ik neem ook niemand iets kwalijks. Of ik zie er ook niet om erover te oordelen. Het is heel makkelijk in een bedrijf natuurlijk dat dit ontstaat. Maar ik denk dat we er allemaal gelijk gebaat zijn om mensen zo gewoon als mensen te zien.
Ja, en heb je een voorbeeld? Want dit is wat jullie doen, hè? Ondernemers, ja, en bedrijven helpen met dit soort vraagstukken. Van hoe je in eerste instantie een situatie aantrof en wat er is veranderd door ook echt anders naar de mens in het bedrijf te kijken?
Ja. Nou ja, zeker. Ik ken verschillende organisaties waar we... Kijk, wat ik zou bijna zeggen regelmatig gebeurt in een organisatie waar we terechtkomen, is dat er een bepaald soort cynisme heerst, zeker als het hele grote organisaties zijn, over de zoveelste reorganisatie of de komende consultants weer binnen. Of ik bedoel, zeker als wij er dan bij komen als consultants. Consultants kunnen ook een slechte naam hebben. Hè, van dan wordt weer een of ander plan van hoge hand doorgeduwd. Ik had dat laatst nog en toen kwamen we in een afdeling van een grote organisatie. Ik kan die naam even niet noemen, maar. En daar was het echt. Daar zeiden van je, maar jongens, we hebben hier van de raad van bestuur echt de vraag gekregen: wat vinden jullie? Dat willen jullie echt serieus nemen? En dat was voor hen echt een soort van, oh wacht even, een soort schok ging er bijna door de zaal met die we zaten. Willen ze dat echt? En dat, nou, dan moest even wat, in plaats van, er gaat weer een plan worden doorgeduwd waar we toch weer niks van mogen vinden. En dat was, nou ja, dat deed iets met ze van, oh wacht even. Dus als we een heel goed plan hebben, als er ons wordt, dan kan er ook echt iets gaan veranderen. En dat het gaat niet altijd zo dat vertrouwen dan zo snel omslaat. Maar hier zag je dat echt in die zaal zo gebeuren. En er ging ook heel andere energie aan, zeg maar. Van, oh wacht, dan is dit even een kans die wij ook moeten grijpen. En dat we, nou ja, ook wel even ons beste beentje voor moeten zetten. En hoe willen we het dan? En nou, er stond hele andere energie, zeg maar. Doordat het gewoon aan het begin, en eerlijk gezegd, ik was bijna het vergeten te zeggen, omdat ik het vanzelfsprekend vond. Maar gewoon, jongens, jullie gaan serieus genomen worden in wat jullie ervan vinden. Nou, dat statement maakte de wereld van verschil voor het hele traject wat we daarna met ze gedaan hebben.
Omdat je daarmee dus zegt, hey, we nemen jou als mens, als medewerker, jouw mening, jouw menselijkheid nemen we serieus.
Precies.
En dat is voor ons het vertrekpunt om te kijken hoe we verder willen.
Ja, de full you, zeg maar. En, ja, en we zijn gewoon benieuwd. En niet alles kan, weet je wel. Dus we gaan met elkaar een volwassen gesprek hebben. Maar we zijn echt benieuwd en kom met iets goeds en gooi jezelf erin.
En je zegt dus, ja, dit ging wel heel snel. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat in sommige gevallen vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Zeker.
Hoe ga je dan daarmee om? Als je dat vertrouwen eerst moet winnen, of dat er misschien eerst een klein deel van de groep is dat jullie en het leiderschap wel vertrouwt, maar ook een heel deel. Want ik denk dat vaak in het geval dat jullie ingeschakeld worden, dat er natuurlijk wel een probleem is.
Ja,
en dat mede ook zit in het deel wat over vertrouwen gaat.
Zeker, zeker. Niet altijd is er een probleem overigens, maar als dat er is, dan... Nou, ik denk dat het meest voor de hand liggende, en eerlijk gezegd, soms vergeten wij dat ook nog wel eens, maar als het even kan, proberen we de tijd te maken om gewoon veel bij mensen te zijn, mee te lopen en van ze te horen, wat ben je eigenlijk aan het doen? en dat niet alleen maar documenten te halen. Dus veel gesprekken te plannen, sessies te organiseren waar mensen gewoon hun verhaal kwijt kunnen, maar ook gewoon liefst gewoon op de werkplaats of in de operatiekamers of afhankelijk van of in gesprekken met klanten of gewoon mee te maken wat zij doen. Daarmee ook respect uit te stralen van, hey, we vinden dat belangrijk en we willen gewoon leren, willen snappen, willen begrijpen. We komen hier niet alleen maar om analyses te doen of moeilijke ingewikkelde modellen op jullie te plakken. Nee, we willen gewoon begrijpen wat hier gebeurt. En ik denk dat sowieso iets moois is, gewoon respect voor een organisatie. In een organisatie gebeurt iets en elke organisatie die al een tijdje bestaat is kennelijk iets goeds aan het doen.
Ja.
Zullen we daar eens beginnen met gewoon het respect te hebben voor de mensen, ja, op de werkvloer, maar op werkvloer is ook een beetje zo'n rot woord, hè? Maar op welke vloer dan ook, zou ik bijna zeggen. Gewoon overal waar er gewerkt wordt. Of dat nou managers zijn, of mensen inderdaad in die achter een balie zitten, of mensen die met patiënten, of met klanten, of met wie dan ook werken. Benieuwd wat je aan het doen bent. Gewoon zo, eigenlijk. En dat is soms, ja, zo simpel als het is, maakt dat soms echt al een wereld van verschil.
En dat lukt altijd. Uiteindelijk lukt het altijd om voldoende vertrouwen te winnen om waarde vanuit jullie toe te kunnen voegen.
Ik heb het niet anders meegemaakt dan dat altijd lukt. Maar ik kan me voorstellen dat er soms duurt het wel langer of korter.
Ja.
En soms, ja, de ene verandering, transformatie duurt soms ook langer dan de andere en is uiteindelijk succesvoller dan de ander. En er kan ook wel veel cynisme ergens soms in zijn. In organisaties gebeurt dat toch, veel beloofd is. Door de tijden heen veel managementverandering of bedrijven die drie keer heen en weer zijn verkocht. Ja, dan kan het soms wel lastig zijn om echt weer vertrouwen te winnen. Hè? Dan kan het een lange tijd duren en dan wordt het misschien nooit meer zo mooi als het had kunnen zijn. Ja. Maar ja, we kunnen op zijn minst hele grote stappen vooruit zetten. Ja.
En als jullie weggaan, dan blijft dat ook?
Dat hopen we dan. Ja, we houden contact. Hè? En soms komen er weer eens bij als er weer nieuwe veranderingen zijn. Of proberen we ook een directie wel scherp te houden. Of soms, wat we regelmatig doen eigenlijk, is elk kwartaal een soort terugkomdagen. Van laten we eens eventjes de plannen er weer bij pakken. Hoe staan we ervoor? En ook eens het goede gesprek dan voeren. Hey, hoe werkt dat nou? En kunnen we ook eens wat mensen weer spreken? En kunnen we ze even een beetje om elkaar ook echt scherp te houden? Omdat we ook snappen hoe moeilijk het is. En de zwaartekracht trekt soms de dingen een andere kant op dan je zou willen. Dus dat blijft wel werken, ja. Dus ja, zoveel mogelijk wel. Maar dat is, ja, we hebben niet een gouden sleutel waarmee alles opeens een soort lalaland is geworden of zo.
Nee. En anders dan, ja. Ik niet of je hier had gezeten of dat
ja,
je
dat is ook zo.
Een
ja,
heel andere precies. Positie had gehad. Ja. Maar goed, we zijn blij dat je er bent. Van een Joods gezegde naar een wat modernere management uitspraak die... daar weet jij meer over, geloof ik. Misschien niet eens aan Peter Drucker toe te schrijven valt. Maar een bekende in ieder geval. En ik ken ook de posters en de t-shirts en alle andere merchandise op dat vlak. A culture eats strategy for breakfast. Yeah. Of cultuur eet strategie als ontbijt.
Ja, zoals, ja, in het Nederlands klinkt die toch anders.
Nee, is toch minder. Oftewel, cultuur is alles. En blijkbaar zijn cultuur en strategie ook tegenstellingen. Ja. Dus de een wordt opgegeten door de ander of andersom. Ja. En jij zei ook van, goh, nou daar heb ik nog wel een ander beeld bij. Of misschien een aanvulling op. Hoe zit dat?
Ja, en hij schijnt volgens het Drucker Institute, en die kunnen het weten, schijnt inderdaad niet door Peter Drucker zelf gezegd te zijn. Maar de gedachte is natuurlijk van, goh, nee, vergeet strategie, cultuur is het helemaal. En ik zou zeggen, nou, daar zit iets onder, wat het allebei eigenlijk bepaalt. En dat is identiteit. Hè? Datgene wat een organisatie uniek maakt, ja, daar hoort je strategie eigenlijk uit voort te komen. En je cultuur komt er ook uit voort. En als dat zo is, dan werken ze met elkaar mee. En wat we zien, en daar begrijp ik in die zin die uitspraak wel voor, wel uit, wat we zien vaak in de praktijk, is dat die dingen ook tegengesteld worden neergezet. Dus de strategie, dat is dan een soort van blauwig proces of plan, of wat ergens, ja, heel vierkanterig, via een of ander model. En dat wordt dan ergens in een relatief kleine kamer, een directie misschien daar een beetje omheen vastgesteld. Ja, en dan gaan we het werken en dan gaan we hem door die leemlaag van menselijk gedoe heen rammen. En dat is dan cultuur. Ja, en dan culture eats strategy for breakfast wil dan zoiets zeggen van, joh, die cultuur is veel sterker, die wint het. Ja, en dat herken ik wel. Want als je hem inderdaad zo tegen elkaar is, dan, en dat is omdat menselijkheid, de kracht van mensen is enorm, zeg maar. Hè? Dus als je zo tegen elkaar zit, dan heb je kans dat dat lastig is. Dus dat het je niet lukt om door die, ik zeg het een beetje flauw, maar door die leemlaag heen te komen. Omdat je dan weerstand krijgt, de mensen hebben er geen zin in, de mensen willen niet veranderen en al dat soort dingen. Ja. Okay, kunnen van alles over zeggen, maar als we nou eens zouden beginnen met na te denken over dat de koers van een organisatie, de strategie, die zou je natuurlijk ook gewoon laten kunnen voortkomen uit wat die organisatie uniek maakt. En niet bij voorbaat al dat te zien als twee verschillende dingen. Van die menselijke kant, hoe we dan hier met elkaar omgaan of zo, ja, nou ja, prima, dat is een soort zijding. En die vatten we dan in dingen als kernwaarden en zo. Daar kunnen we misschien straks ook nog over
hebben. Ja, daar gaan we het zeker over hebben.
Maar dat is dan, ja, dat heeft in ieder geval niks met de strategie te maken. En die gescheiden werelden, ik denk dat dat een groot probleem is. Dus dat je gewoon eigenlijk de zachte, soms misschien ook wel inspirerende menselijke kant als totale andere realiteit ziet dan datgene waar de strategie vandaan komt. Ja, dan moet je ook niet raar kijken als je problemen krijgt.
Ja, en heb je ook wel eens gezien dat daar zulke... exponentiële verschillen tussen zitten, waardoor iets in een organisatie ook niet werkt?
Ja, zeker. Ik heb wel met bijvoorbeeld internationale verzekeraars gewerkt die dan, eentje specifiek te denken, waar het dan heel erg gaat over gewoon de dividenden die, zeg maar, moeten worden betaald vanuit de lokale landenorganisatie aan de moeder. Dat heel centraal staat en dat iedereen daar ook op gericht is. Terwijl je dan merkt dat sommige mensen, sommigen gaan er goed in mee, maar sommige anderen denken, ja, wat boeit mij dat nou eigenlijk, zeg maar. Ja, ik snap dat er geld verdiend moet worden, maar is dat nou echt alles waarvoor we gaan of zo? En dan merk je gewoon dat er een soort van disconnect eigenlijk zit, om maar te veronderstellen dat het mooiste wat we kunnen doen is dividend omhoog sturen. Hmm. Ik wil niet flauw doen over het feit hoe belangrijk het is om rendabel te zijn. Maar ja, er is wel iets meer te zeggen over wat je met elkaar aan het doen bent. En datgene wat mensen dan extra aan het brengen zijn, en wat die organisatie echt uniek zou kunnen maken, als dat gewoon miskend wordt, dan komen mensen ook maar met een klein stukje van zichzelf nog naar kantoor, zou je kunnen zeggen.
Zeg je daarmee ook dat iedere organisatie wel een identiteit of een reden van bestaan zou moeten hebben om überhaupt die mensen, wat voor mensen dat ook zijn, hoeveel dat er ook zijn, wat het verdienmodel van dat bedrijf ook is, om enigszins vooruit te kunnen blijven bewegen?
Ja, misschien moet je nog sterker zeggen. Ik denk dat iedere organisatie een identiteit heeft. En het is de moeite waard om daarnaar te kijken, om die zeg maar gewoon aan het werk te zetten in de strategie. Om daarbij aan te sluiten in de strategie. En ik snap wel, hè, dus een strategie is geen democratisch proces of zo. We gaan niet stemmen met z'n allen, dan met z'n allen naar links en rechts. Dat zou interessant zijn om eens te kijken wat er dan uit zou komen. Maar ik snap wel, er zijn andere belangen. Hè. Er zijn ook aandeelhouders, allerlei andere partijen in steek. Maar op zijn minst daarbij aan proberen te sluiten is denk ik een goede intentie. Alleen, je zegt iets interessants, grote, kleine, allerlei soorten organisaties. Ja, er zijn natuurlijk organisaties die zijn zo groot geworden en zo bij elkaar gekocht en gemerged en weet ik veel. Ja, daar is het heel moeilijk om nog over één identiteit te spreken. Daar nou, er zijn allerlei voorbeelden te geven, maar daar zie je dan soms dat er weer meer lokaal of op bepaalde delen weer eigenlijk identiteiten ontstaan of nog steeds zijn. Ja, dat zijn eigenlijk dan een soort van samenraapsels van een heleboel dingen bij elkaar, waarbij het geheel dan, nou, die proberen dan nog tot iets te komen. Maar dan zie je ook vaak, dat zijn dan zulke platte, loze termen die daar nog aangehouden. Dan denk ik, nou, dat is misschien een beetje, dus een multinational met die 30 keer is gefuseerd over 50 locaties. Dat is denk ik ook niet degene waar ik nou het best mijn verhaal kwijt kan, zeg maar.
Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Alleen ook daarvan zou je zeggen, ergens zit daar misschien nog wel een identiteit verstopt.
Ja.
Alleen het loont niet meer of je krijgt een soort van sub-identiteit, waar misschien later ook nog wel op terugkomen hoor. Maar de mensen in een organisatie zullen daar altijd behoefte aan hebben en naar op zoek gaan, omdat het hen helpt om betekenis in hun werk te ervaren.
Dat klopt precies. Hè? Dus, okay. Dus ik denk dat die zoektocht er altijd is. En wat je zegt, hè, dus kijk, heel groot is op zich niet het probleem, maar het is meer als het uit allerlei dingen bij elkaar is gefuseerd van allerlei partijen die eigenlijk ook een identiteit hadden en je daar geen rekenschap van geeft. Ja, dan kan het geheel een beetje messy zijn. Maar er zijn heel veel voorbeelden natuurlijk van grote partijen die wel degelijk een duidelijke identiteit hebben. En de voor de hand liggende voorbeelden zijn dan de Apples en de Patagonia's en zo, zeg maar. Maar er zijn ook gewoon de Janssen Electro's en de anderen die misschien niet zo kennen, waar dat misschien net zo goed zit.
Ja, kan je volgen. Hey, over dat identiteit, hè, dat is ergens een beetje een containerbegrip nog in mijn hoofd, maar jij kon het.
Ik heb het uitgespeeld.
Ja, nee, je hebt het uitgespeeld. Ja. Misschien een hele hoop luisteraars nog niet.
Nee.
Geef ons even een definitie van wat jij en jullie vooral ook verstaan onder dat stuk identiteit. En wat is dat dan? En hoe ga je daarna op zoek? En waarom is dat zo belangrijk?
Nou, ik snap je. Ja, misschien eerst zeggen wat het dan niet is. Hè? Want voor de hand liggend zou kunnen zijn, en je hoort dat ook wel eens, zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wij zijn onze missie. Dat is onze identiteit. Nou, ik denk dat dat eigenlijk niet zo kan zijn, want iets is op missie. Dus alleen al daarom zit het niet. En heel vaak zit in je missie ook iets van de activiteiten die je vandaag aan het doen bent. Maar waar eigenlijk naar zoeken is datgene wat langjarig jou definieert, ook al zou je van businessmodel kunnen veranderen. Wat is dat? Nou, we hebben er heel erg veel onderzoek naar gedaan, ook getoetst in de praktijk, opgestudeerd en mee aan de slag gegaan. En eigenlijk waar we op zijn geland, en dat, nou, ik denk dat het aardig goed doet, is dat we zeggen, enerzijds is het waar je echt in gelooft, je kernovertuigingen noemen wij dat, waarvan je echt zegt, ja, dat zijn dingen die, uitspraken over de realiteit, waarvan wij denken, ja, dat is echt zo, maar je kan het ermee oneens zijn. Dus niet van, wereldvrede of zo, maar de uitspraak over bijvoorbeeld, een klant van ons zegt, een echt goed bedrijf bouw je met eigen mensen. Gewoon vanuit de jeugdopleiding, zeg maar. Nou, dus die vinden het heel vervelend om mensen op senior posities binnen te halen, zeggen van buiten. Dat is hoe je dat doet. Daar geloven ze helemaal in. Nou, er zijn echt organisaties die zeggen onzin, dat kan prima op een andere manier. Maar zij vinden dat, om maar even eentje te noemen.
Ja.
Of een ander zegt van, joh, de echte langetermijn partnerships, dat is de manier om win-win te creëren. Dus die geloven daar echt helemaal in. En zo zijn er veel meer dingen over. Soms heeft het te maken met, weet ik veel, groen maakt de wereld mooier. Dat, ja, weet je wel, wij gaan lucifersdoosjes doen, wij houden van planten. Het kan allerlei soorten uitspraken doen, de een heftiger dan de ander. Maar een aantal van dat soort uitspraken, daar geloven wij echt in. En die zijn echt richtinggevend voor wat we doen. En zo zal ook altijd waar zijn.
Ja, en daarvan zeg je dus ook dat die vormen veel meer de basis en de wortel voor alles wat daar vervolgens uit voortkomt, dus of je dat dan cultuur of strategie of tactiek of organisatie diagram op loslaat, zeg maar. Eigenlijk het fundament is altijd die overtuigingen, ook al zijn dat richtinggevende uitspraken en een verzameling daarvan.
Ja, alles begint met overtuiging. Dat zeg ik een beetje, Edso Duvena, voormalig CEO bij Daler, waarmee we veel mooie projecten hebben gedaan. Die zei dat al, dan ben ik... hij zei het voordat ik het zo woorden kon geven, dus bij deze Edso. Maar ja, ben ik hardgrondig met hem eens. Alles begint met overtuiging. Overtuiging zet dingen in beweging. Dat kunnen founders zijn van startups, dat kunnen samenwerkingen tussen twee ziekenhuizen zijn. Dat kunnen afdelingen zijn die iets heel tofs gaan starten uit in eigen initiatief. Het kan van alles zijn, dat zet de wereld in beweging, overtuiging. Dat is de ene kant, wat je heel erg vindt en gelooft en waarvan veel mensen in die organisatie, niet per se iedereen, maar veel mensen, laten we zeggen de meerderheid, zegt van ja, dat herken ik wel, dat resoneert bij mij, doet ook iets bij mij, heeft iets te maken met waarom ik hier werk. En de andere kant dan superkrachten noemen we dat, of als je het iets netter wil zeggen, kernkwaliteiten, maar ik vind superkracht een leuker woord. Dingen waar je echt onderscheidend goed in bent geworden en dat dan niet dingen zijn die je morgen zomaar kan kopiëren. Dus niet zeggen, weet ik veel, goed in Power BI, hoe belangrijk dat ook is, maar als je moet, hou je daar 3 mensen binnen die daar goed in zijn en ben je er als bedrijf ook goed in.
Ja.
Maar dingen die vrouwen, zoals wij kunnen samenwerken, bijvoorbeeld met andere organisaties, ja, daar zit echt iets in onze houding, in onze tools en al dat soort dingen. Wij kunnen ongelooflijk goede samenwerkingen bouwen, ik noem maar even wat of zo.
Ja.
Dus een aantal van die superkrachten, en heel vaak hebben die ook iets met elkaar te maken, dat vanuit je kernovertuigingen ontstaan ook superkrachten, niet altijd, maar die hebben vaak iets met elkaar te maken. Maar als je het werk wil doen om dat goed op te schrijven, en dat zijn er meestal geen 10, 3, 4, 5 of zo van allebei. Nou, ik wil niet zeggen dat je daar het helemaal mee hebt, maar dan heb je vaak een heel goed fundament. Zeg, ja, dit is behoorlijk iets wat bepaalt wie wij zijn, en wat ook niet zomaar verandert. Ik wil niet zeggen dat het volledig statisch is, maar er moet wel echt iets gebeuren. Volledig nieuw leiderschap of andere dingen waardoor het echt... En waar je dus heel erg jezelf de lol doet om erin mee te werken. Even het linkje naar waar we mee begonnen. Als je daar een strategie op bouwt, werk je dus mee in iets wat in die organisatie zit. Dan ja, doe je mee en werk je niet tegen het haar in. Dat is gewoon een handiger beweging, zeg maar.
Ja, dan gaat het wat makkelijker stromen.
Dan gaat het stromen, ja.
Wat ik me nog wel afvraag, want dat klinkt natuurlijk geweldig en je denkt ook, ja, waarom
ja, toch?
Doet niet iedereen dit al? Nou, dan was jouw carrière wel zo'n beetje klaar, dus ja. Dat scheelt dan alweer. Maar...
Gaat het goed, hoor.
Nee. Gelukkig maar.
Ja, precies.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je in een organisatie conflicterende overtuigingen aantreft. Ja. Of misschien wel superkrachten die elkaar ook kunnen tegenwerken. Schuurt dat nooit? Of is dat meteen zonneklaar? Hoe werkt dat?
Nee, zeker. Dus dat is een hele goeie. Dus identiteit, dat draagt aan het feit dat identiteit is ook echt iets wat je moet ontdekken. Herontdekken soms. Soms heb je hem al helder, maar het gaat er niet om dat je zegt, wat wil ik worden? Nee, wie zijn we? En daar gewoon bij stilstaan. Dus ik ken verschillende organisaties waarmee we gewerkt hebben die in een soort identiteitscrisis zitten, omdat ze de hele tijd iets anders willen zijn dan ze zijn. Omdat ze niet eraan willen dat ze gewoon misschien een stukje saaier zijn dan ze zouden willen. Nou ja, dan kan je dat proberen te veranderen. En misschien lukt je dat, maar niet te veel. En ga daar nou in ieder geval niet aan voorbij in wat je vandaag bent, zou ons eerste punt zijn. Dus, en daar kunnen dus ook overtuigingen in zitten van je zegt, nou, dat is wel een beetje lastig. Bijvoorbeeld, er kan een overtuiging in zitten, dat wij wel oké zijn, maar nooit zo geweldig zullen worden als die en die concurrent. Nou, dat is wel een hele specifieke, of dat wij het toch een beetje van dat segment moeten hebben, of dat wij, nou, dus er kunnen ook belemmerende overtuigingen zitten. En die kunnen er echt zijn. En ik denk dat het naar boven halen van welke overtuigingen nou echt een rol spelen, dat is stap 1. En als er dan dus dingen zijn waarvan je zegt, goh, daar moeten we iets mee, want die helpen niet, die halen niet het potentieel naar boven, nou, dan moet je dat maar beter serieus nemen, want een overtuiging van zijn plek krijgen is gewoon veel werk. Dus dat kan wel, daar kan je een soort van, ik zou bijna zeggen, organisatietherapie op toepassen, hè? Daar ga je mee aan de slag. Dat zou je een cultuurprogramma kunnen noemen, maar ik noem dat liever gewoon aan de slag met je overtuigingen. Want het is dieper dan dat. Het gaat niet erom dat we allemaal een beetje ondernemender moeten gaan doen of zo. Nee. Welke overtuigingen zitten er nou onder en hoe komt dat? En daar gewoon met elkaar het goede gesprek over aangaan.
Ja, dus wat ik me kan voorstellen, sterker nog, ik was denk ik vrijdag bij een van onze klanten waar dat ook bij aan de hand was, dat wij merkten in ieder geval tussen de 3 ondernemers en de rest van de organisatie lijken, ook als je kijkt naar wat ze geformuleerd hebben, contrasterende of conflicterende uitspraken te zitten.
Ja, interessant, ja.
Maar wat is dan leidend? Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat en er luisteren veel ondernemers mee en aan de andere kant waarschijnlijk ook veel collega's die zeggen, ja, maar nu wordt het er gewoon doorheen geduwd. Of de ondernemer die zegt, ja, als je dit niet gelooft, dan pas je hier niet.
Interessant.
Ja,
Nou ja, kijk, ik zou in ieder geval zeggen, kijk, het ligt een beetje aan. Maar stel dat dat er, laten we aannemen dat het 100 mensen zijn die er werken. En dat die tamelijk homogeen iets vinden. Iets blijken te vinden. Dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat? Nou, waarschijnlijk is dat door iets wat er al in is gelegd. Dan zou ik zeggen, dan is mijn hypothese zou dan zijn dat die founders van kleur zijn veranderd. Of iets nieuws zijn gaan vinden. Of nou, eentje wat meer iets gaan zeggen en dat daarvoor niet zei. Maar het is makkelijk om 3 mensen van gedachten te laten veranderen, die er ook actief mee bezig zijn, dan om 100 mensen van gedachten te laten veranderen die zich niet eens bewust zijn van het proces. Dus mijn verdenking, zou ik zeggen, zou dan zijn dat die ondernemers van gedachten zijn veranderd. Dat kan natuurlijk wel. Maar dan moet je niet zomaar overheen stappen en zeggen, jullie hebben het allemaal mis. Kijk, ja. Het kan ook anders zitten. Hè. Het kan ook zijn dat er gewoon toevallig in een gebied zijn waar ze 100 zeikers hebben aangenomen, die alleen maar zitten te zeuren over dingen. Er kunnen allerlei andere varianten zijn, maar ik zou in ieder geval proberen, als ik hun was, open te staan voor de gedachte van, goh, kan het zijn dat wij een nieuwe route inzetten, waar we vergeten zijn mensen mee te nemen. En nogmaals, je kan wel mensen meenemen in veranderende overtuigingen, maar ik zou niet te makkelijk doen over wat dat betekent. Zeker niet als je het misschien zelf in hebt laten ontstaan, hè? Want dat kan het echt wel zijn.
Ja, en daar zit ook een deel van je verantwoordelijkheid, denk ik.
Zeker, ja.
Om daar op die manier mee om te gaan. Dus wat zou je nou zeggen als een ondernemer zegt, want daar vond ik je iets interessants over zeggen. Ik wil dat dit vanaf nu onderdeel wordt van onze cultuur. Dus dan ga je volgens mij een beetje labelen of culture washing doen. Ik heb het in het verleden ook wel eens meegemaakt. Ja. Dat was er een issue met fraude. Oh, toen werd eerlijkheid een kernwaarde. Oh, zeg maar, ja. Als... oh, je begint te lachen.
Ja, nee, zeker. Ja, nee, vooral kernwaardes. Ja, nee, fantastisch.
Ja, dus ja, dat is ook dat neemt de afslag cultuur natuurlijk. Dus wat zou je zeggen tegen mensen die meeluisteren en die zeggen van ja, ik wil juist wel dit soort richtinggevende uitspraken doen om maar de goede kant, mensen de goede kant op te laten bewegen. En dat een richting aanwijzen wordt waarmee ik gedrag ook, weet ik veel, nudge of stuur.
Ja, kijk, ja, mensen zijn geen kleuters, hè. Althans, kleuters zijn ook mensen, maar mensen die bij je bedrijf werken zijn meestal geen kleuters. En moet je serieus nemen, denk ik. Dus als er een fraudegeval is, bijvoorbeeld, ik denk met een lach, ja, van, nee, goh, we moeten eerlijk zijn. Nee, no shit, Sherlock. Ik bedoel, ja, natuurlijk moet je eerlijk zijn, maar waarom was je dat dan niet, is natuurlijk de vraag. Wat is er dan in jouw bedrijf waardoor mensen kennelijk een kant op worden geduwd, dat kan ontstaan? Heb je dan ben je vergeten op te letten bij het aannamebeleid? Heb je toevallig allemaal... Of zit er iets in waardoor je mensen misschien wel heel erg een kant op duwt waarin dat kan gebeuren? Dus zeg maar mijn bezwaar tegen kernwaarden neerleggen is eigenlijk dat... Nou, het is twee dingen. De praktische kant. Nou, we hebben eens onderzoek naar gedaan. Ik denk dat je een stuk of 5, 6... containerkernwaarden benoemd, dan passen bijna alle kernwaarden die je overal tegenkomt wel ergens in een van die vakjes.
Die wil ik wel eens lezen.
Ja, nou, ga ik met je delen. Maar dus dat is... Dus die, nou, dat herken je wel uit de praktijk, weet je wel. Integer, betrokken, ondernemend, al dat soort dingen, weet je wel. Ja, super, maar dat staat overal. Ook omdat het een enkel woord is. Soms staan er daaronder dan nog wel interessantere dingen. Hè? En dan beginnen ze soms ook meer op overtuigingsniveau te raken. Maar alleen al dat, het is een waarde. Maar misschien nog wel minstens zo belangrijk, je kan niet zomaar een waarde op iemand plakken. In een overtuiging kan je iemand meenemen. Hè? Dus dan wordt op waardeniveau wordt het bijna een beetje politieachtig. Je moet dit doen, je mag niet dat doen. Ja, is dat echt hoe je met mensen om wil gaan? Of wil je gewoon het gesprek voeren van, goh, we hebben een paar fraudegevallen gehad. Hoe kan dat nou? Want onze kernwaarden of onze overtuigingen zijn bijvoorbeeld, ja, we moeten het beste eruit halen wat erin zit, gaan absoluut voor de top. We houden van de scherpste van de snede. Stel dat je overtuigingen zijn, ja, dan krijg je misschien wel een beetje gevoel waar dat vandaan komt. Weet je, als je altijd maar, zeg maar langs het randje wil gaan om alles eruit te halen en voor het maximale resultaat wil gaan, dan kan het in je overtuigingen zitten. Ja, dat je denkt, ja, jongen, hé. En dan moet je misschien gaan leren, goh, misschien hebben wij een extra overtuiging erin te brengen met elkaar. Jongens, ik weet niet hoe je hem zou moeten formuleren. Dat je zegt, ja, langzaam realiseren wij ons dat andere dingen ook belangrijk zijn. Tot die overtuiging zijn wij gekomen. Laten we daar eens met elkaar over gaan praten. Maar laten we elkaar er wel serieus in nemen. In plaats van, ja, vanaf vandaag moet je dit en dat vinden. Ja, sorry, zo werkt het niet. Dan neem je mensen niet serieus.
Nee. En dat is de hele tijd volgens mij de kern van je boodschap. Dat het de moeite loont en ook... interessant is, ook als je wil groeien, om je mensen serieus te nemen. Ja. Hoe frustrerend je ze soms misschien ook vindt en hoe moeizaam dat af en toe ook gaat.
Ja.
En dat je dat misschien ook niet allemaal zelf hoeft te doen, maar dat je daar ook hulp bij kan krijgen.
Zeker, ja.
Om te snappen wat die mensen beweegt. En waarom ze doen wat ze doen of waarom ze niet doen. Wat ze wel zouden moeten doen of wat je zou willen dat ze doen.
Absoluut.
Daar gaat het om. Want, en dat is het bruggetje ook naar mijn volgende onderwerp. Mensen vormen je organisatie. Dat zijn levende wezens. En daarmee is je organisatie eigenlijk ook een levend wezen en
zeker,
een organisme.
Ja.
En in een van de video's die ik van jou zag in de aanloop naar ons gesprek, heb je het over de celdelingsfilosofie van Eckhart Winsen. Nou,
ja,
dat is niet geheel toevallig. Ook een van mijn lievelingsboekjes op dat gebied.
Ja.
Dat gaat natuurlijk ook heel erg uit van het feit dat net als in een menselijk lichaam, dat als een cel op een gegeven moment te groot wordt, gaat die delen en vermenigvuldigen. Nou heet deze podcast Groeivoer. Dus celdeling als groeifilosofie.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind de filosofie erachter fantastisch. Hè? Dus de gedachte. Ja, Eckhart Winsen zegt het ergens volgens mij heel mooi van als je met 2000 bent en je had een schaar, ben je gewoon slim. En als je met 50 bent en je had een schaar, ben je gewoon een klootzak. Nou, says it all, weet je wel. Want hoe
ja,
zit
wat
dat?
Voor manier? Even voor de.
Nou
voor
ja,
de
gewoon
zekerheid.
Dat je gewoon bij die 2000, ja, dat is van niemand, weet je wel. Dus als mensen, of anders gezegd, als er ergens een soort witte broerde criminaliteit is en iemand ligt een of andere grote bank op, dan moet je dat niet doen. Maar sommige mensen houden daar misschien de schouders over op. Terwijl als je bij een groenteboer werkt en je roomt er elke vrijdag eventjes 100 euro af in je eigen zak, dan vinden mensen, ja, dat is. Dan hebben de meeste mensen toch een soort andere, hè, dat is allebei verkeerd, maar hey, hallo, de lokale groenteboer gaan oplichten, ben jij helemaal gek? Weet je wel, dat is terwijl zo'n bank, ja, nou, nogmaals, moet je, voor de duidelijkheid, moet je niet doen, hè,
ook
vind
niet,
ik ook.
Net zo strafbaar.
Ik zeg niet dat ook heel strafbaar moet zijn, maar mensen hebben een ander gevoel bij.
Ja.
Bij 2000, dan is het zo van, gewoon een slimmigheidje, want dat bedrijf is niks meer. Daar heb je helemaal geen gevoel meer bij. Terwijl 50, hey, dat is ons club. Ons club, ons en dat kan je, nou, dat kan je op heel veel manieren, hè? Ook als je niet celdeling zou toepassen, dan kan je dat wel organiseren, denk ik, dat mensen zich betrokken voelen. Maar ik denk dat mensen serieus nemen, dus ook te maken heeft met het feit dat je niet een mini-radertje wordt in een megamachine, maar dat je zegt, nee, het maakt uit. Als je tegen mensen wil zeggen, het maakt uit, dan moet je dus ook een organisatiestructuur erbij hebben, om het maar even zo te noemen, die dat ook weerspiegelt. En niet zeggen, goh, jij zit in een afdeling van 1000 mensen en jij hebt een soort.
Maar het maakt heel veel uit.
Daarvan. Maar wat jij uitdoet, jongens, dat is echt, dat maakt het verschil, hoor. Terwijl als je met nou inderdaad, wat was het ook weer? Volgens mij vanaf 30 of zo, of nee, vanaf 50 ga je dan splitsen en dan of 60 of zo, dan ga je echt splitsen, dan word je weer 30 of zo, dan tot weer 60 of nou. Ergens enkele tientallen, zeg maar, is dan een beetje de grootte waarvan mensen denken, ja, dat is. Dat kan ik overzien. Ik begrijp hoe dat werkt. Ik begrijp waar mijn verantwoordelijkheden liggen, naar wie ik toe moet. En wij zijn er ook met elkaar verantwoordelijk voor. Dus als ik opeens, ook al ben ik misschien de jongste bediende, maar ik heb een plan, dan snap ik naar wie ik toe zou kunnen lopen. En dat we ook naar links of naar rechts zouden kunnen bewegen. Hey, hoe leuk is dat?
Ja.
Gewoon, en die celdelingsfilosofie, ja, die doet natuurlijk meesterlijk het idee van grote groei en van een grotere organisatie koppelen aan kleine eenheden waar eigenheid in zit. Dus dat vind ik fantastisch. En ja, weet je, er zitten allerlei vragen in hoe je dat dan precies in de praktijk zou kunnen doen. Hè? Dus nou, je zou kunnen zeggen, buurtzorg is een van die organisaties die daar redelijk, die behoorlijk succesvol is, maar die aardig dit principe volgt. En ze zijn er wel meer. Er zitten echt wel wat haken en ogen aan, maar ik denk dat dat veel meer vaak aan lef ontbreekt dan aan dat er geen antwoorden zouden vinden op die praktische bezwaren.
En waar moet dat lef dan precies in zitten?
Nou, het is loslaten, hè. Dus kijk, heel veel van ons zijn toch soort gewend aan een soort van grote piramides waar de keizer bovenaan iets zegt en dat iedereen dat dan gaat doen of zo.
Denk je ook dat mensen eigen is om gewoon te volgen, zeg maar? Veel mensen willen toch gewoon volgen?
Ja, ja, denk je?
Ja, tenminste, je zou zeggen van wel, ik bedoel, ik heb dit uit een liedje van Akda en de Munnik, maar niet iedereen kan een held zijn. Er moeten ook mensen gered, snap je? Dus het kan niet zo zijn dat er maar één iemand achter een soort van 1000 anderen aanloopt.
Ja, ik denk dat, ja. Dat is net zoiets als misschien dat mensen chips willen eten en op de bank willen zitten. Dat willen ze wel, maar dat willen ze ook eigenlijk niet. Hè? Dus dat is, als je het ze zo makkelijk maakt, dan zullen ze dat wel doen. Maar ik denk dat het, ik weet nog maar goed, mijn eerste baas zei altijd tegen me toen ik bij Shell ging werken van, het is jouw dure verantwoordelijkheid om als leider het beste in de mensen met wie je werkt naar boven te halen. En dat geloof ik ook. Hè? Dus daar zit iets in, omdat dat Dat is je kan niet zomaar mensen laten met alleen maar een beetje volgen, ook al vinden ze dat wel best. Ik denk dat er meer in zit. En ik denk dat er, nou ja, je zei van mensen willen volgen. Ik dacht dat je ook ging zeggen, mensen willen ook domineren. Hè? Sommige mensen vinden het heel fijn om dan maar gewoon over heel veel lagen heen hun verhaal te kunnen doen. En het fijn dat hun hele keizerrijk zo ontstaat, zeg maar. Ja, misschien is dat ook een heel fijn gevoel. Ik denk alleen dat het potentieel ervoor zorgt dat sommige mensen te veel gaan volgen, inderdaad. Dus terechtkomen in wat je net zei.
Oké, ja.
En net zoals met chips op de bank, ja, een keertje is leuk. Maar hoe zou het zijn als je, weet ik veel, was gaan voorlezen bij mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Of naar de sportschool was gegaan. Of weet ik veel, een cursus was gaan doen en iets wat je interesseert. Of een keer op de bank gaan zitten, is ook prima. Maar ik bedoel, ik sta ook vaak genoeg op de bank en daar gaat niet om. Maar dat je ook wordt uitgedaagd om verder te komen.
Ja.
En ik denk dat er structuren zijn die dat meer doen en die dat minder doen. En de celdeling is, nou, denk ik, een van de beste die ik ken, ook wel een van de spannendste misschien, om mensen uit te dagen op elk niveau, om te zeggen, hey, laten we het samen doen en laten we het beste elkaar naar boven halen.
Ja, en dat vraagt ook zeker voor de mensen die dat niet gewend waren of niet gewend zijn, of dat gewend zijn om heel erg in een hiërarchie te werken. Vaak denk ik ook bijvoorbeeld de ondernemer zelf.
Ja.
Om dus heel gedisciplineerd dat toe te laten en er dus ook de tijd voor te nemen.
Ja, dat zeg je mooi, ja. Dus ik, precies, gedisciplineerd loslaten, inderdaad. Want loslaten lijkt zoiets als dat je een keer, dan gaan we dat zo doen. Maar dat betekent dus ook regelmatig op je handen gaan zitten en mensen ook toestaan hun fouten te maken. En dat is met name waar gedisciplineerd natuurlijk aan de orde komt. Dat je zegt, oké, dat kan een keer. Niet eindeloos,
ja.
Spannend zat.
Ja.
Maar dat je mensen de ruimte geeft om inderdaad hun eigen fouten te maken en hun eigen afslagen te maken van je zegt, dat had ik niet helemaal zo gedaan. Nee, daarom is hij ook of zij ook iemand anders dan jij. En heb je, als het goed is, in overdracht van overtuiging en samen zeg maar gewoon, komen tot een soort van langs vergelijkbare lijn naar de situatie kijken.
Ja, dus zeg je daarmee ook, wat ik me wel kan voorstellen, dat loslaten makkelijker wordt als je die overtuigingen,
ja,
en die identiteit en die superkrachten echt goed op orde hebt, omdat je dan ook het vertrouwen kan hebben,
precies,
dat het goed komt zonder al te veel,
ja, dat
bemiddeling
helemaal
en bijsturing.
Ik had toevallig vanmorgen met een collega over ook in hoe we projecten graag aansturen. Het is een beetje zoals de coach langs de kant in een voetbalwedstrijd. Louis van Gaal die zei altijd van, ja, als je het nog tijdens de wedstrijd bij elkaar moet gaan coachen, ben je gewoon te laat. Dus die stond ook niet altijd rustig, hè, maar dat is een bekende karatentrap en zo. Maar de gedachte is natuurlijk wel heel aansprekend. Dat eigenlijk moet het vanaf daar, moeten de spelers het gaan doen. En als je dan nog het veld oprent om hem er zelf in te trappen, ja, dan gaat er iets mis. Dan word je van het veld gestuurd.
Ja.
Dus als het goed is, staat het dan wel in de wedstrijd zelf. En heb je daarvoor in de kleedkamer, in de trainingen en allemaal al gedaan. En van, jongens, hoe kijken wij naar een wedstrijd? Dat op moment suprem, dat jij er niet steeds bij hoeft te zijn. Dat er eigenlijk inderdaad in onderliggende waarden en het stimuleren en uitbouwen van je superkrachten, dat daar iets gebeurt dat je denkt, ja, wij begrijpen elkaar wel. Ik vertrouw het helemaal als jij op pad gaat, want wij kijken op dezelfde manier naar de werkelijkheid, maar je bent wel heel een ander persoon. Go for it. Ben benieuwd wat jij ervan maakt.
Zeg je daarmee ook dat als dat niet voldoende op orde is of dat valt tegen, dat eigenlijk gewoon een weerspiegeling is, en daar hadden we denk ik in het begin van dit gesprek ook over, van een gebrek aan helderheid op dat vlak, dus dat eigenlijk altijd feedback is op, hebben wij het hier helder geformuleerd? Hebben we het hier goed voor elkaar?
Ja.
Hebben we hier met elkaar de juiste groep mensen om dit ook te bereiken?
Precies, ja. Als je tijdens de wedstrijd gewoon heel zenuwachtig bent, ja, dan is dat inderdaad een reflectie dat je misschien daar te weinig tijd in de voorbereiding, de training, de kleedkamer hebt doorgebracht om mensen op te leiden, mee
maar
te nemen.
Maar daar hebben we allemaal geen tijd voor, Arjan.
Nee, dat snap ik. Dat snap ik.
Moet ook nog wel gewerkt worden, toch?
Ja. Ja, dat is
dat
zo.
Hoor je toch? Of krijg je,
nee,
dit soort dingen, ja, nooit terug?
Zeker. Ik zeg wel eens, wij in ons vak ook als consultant worden we soms gewoon betaald om met mensen om te doen waar die managers geen tijd meer voor hebben. Ze vragen ook wel eens van ons, waar halen die goede mensen altijd vandaan? Nou, het zijn dat hele goede mensen. Maar eerlijk gezegd, soms nemen wij bij wijze van spreken dezelfde mensen aan als jullie. Alleen wij brengen tijd met ze door. En wij zitten niet, we hebben niet alleen maar managers die, niet flauw bedoeld, maar alleen maar back-to-back in meetings zitten, weet je wel. Ja, nee, we besteden tijd. En we hebben ook andere dingen te doen. Maar bijvoorbeeld, zeker aan junioren bij ons krijgen niet vanaf het begin gelijk een auto. Dus dat betekent dat we heel vaak met elkaar naar sessies bijvoorbeeld toereif naar klanten. En nou, die auto, zeker als ze dan op een gegeven moment wel een auto krijgen, dan zeggen ze wel eens, goh, ik mis dat zo, hè, dat je gewoon in de auto tijd met elkaar doorbrengt. En nou, soms zit de klant wat verder weg, dan gewoon uitgebreid met elkaar praten. Hoe was dat nou? Wat hebben we nou gezien? Hoe gaat het met je? Maar ook tijdens de lunch, weet je wel, nemen we tijd voor dingen. We nemen evaluaties, nemen we tijd. Ik bedoel, ook bij ons worden gewoon heel veel dingen gemaakt en gebouwd en gedaan. Dus het is niet alleen maar de hele dag de ouwe hoeren, maar we vinden toch tijd om gewoon met elkaar te praten. Soms te weinig. Ik bedoel, bij ons is het ook net een bedrijf, maar...
Toch wel.
Ja, wij stappen ook in valkuilen, believe me. Maar ja, je kan hier ook tijd voor vinden en ook een beetje de lol van de tijd voor vinden. Je hoeft niet een soort van, god, nou, dan gaan we weer praten met elkaar.
Ja, want dan wordt het een moetje.
Dan wordt het een dingetje. Ja, je moet er ook een beetje in geloven dat zo is. En ik denk eerlijk gezegd dat er vaak ook wel gepraat wordt, maar dat je vergeet ook even het goede gesprek met elkaar te voeren.
Ja, en dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, ja, of het nou echt een tijd is. Misschien soms ook even de durf om te zeggen van, goh. Kijk, en als je dan, je gaat natuurlijk niet zeggen, nou Jans, heb jij de kernovertuiging nog een beetje op orde? Maar,
Nou, ik geloof er oprecht in, hè, dat bij gebrek aan weten, dat ook dit soort gesprekken gevoerd wordt.
Ja.
Waarvan je nog kan zeggen, ja, je kunt het ook niet voeren. Ja, dat is misschien nog onhandiger, maar het is ook een oefening.
Tuurlijk. En het mag ook lekker onhandig. Dat is ook helemaal oké.
Ja.
En er zijn, en dat, dus beter dat dan niks, daar heb je helemaal gelijk in.
Nou, oké. Hey, we gaan een beetje richting het einde toe in ieder geval. Ik heb nog wel één, en dat is altijd de slotvraag, hè?
Ja.
Iets wat je mee wil geven aan onze luisteraars, ja, aan iedere ondernemer die, nou laten we zeggen, hè, we zitten hier vlak bij de A2.
Ja.
Je mag een groot billboard neerzetten. Daar komt en de trein en de auto, die komt daar langs.
Ja.
En er moet een vraag op staan die iedereen die dat bord ziet, in ieder geval de rest van die reis, aan het denken en hopelijk ook aan het handelen zet.
Ja.
Wat zou nou die ene vraag zijn?
Ja, ik mocht een beetje over nadenken van begin. Het is, of van tevoren al, maar... Ik zou dan denk ik zeggen, waar in jouw bedrijf zien we jouw overtuigingen terug?
Waar in jouw bedrijf zien we jouw overtuigingen terug?
Ja.
En die geldt voor iedereen, denk ik.
Ja.
Ja.
Dus waar zien we dat nou concreet terug? Dus je kan van alles vinden. Maar gebeurt dat ook? Of ben je gewoon het bedrijf van de buren aan het bouwen, maar dat toevallig met een andere naam erop? Of is het echt een bedrijf dat... Nou kijk, en jouw overtuiging mag ook jullie overtuiging zijn. Dat is natuurlijk het allermooiste. Mm. Maar het begint toch bij die ondernemer waar jij in gelooft, zeg maar. Dus dat zou nog de advanced versie zijn. Zien we jullie overtuigingen terug?
Nou, die maar, bewaren we dan
die,
voor...
Ja, precies. Dus waar in jouw bedrijf zien we overtuigingen terug? Om ook gewoon mensen uit te dagen om na te denken over een bedrijf als echt een organisme, zal ik maar even zeggen. Een levend iets. Ja, wat gevoed kan worden met gezonde overtuigingen die hele toffe dingen kunnen uitwerken.
Nou, dankjewel voor al deze mooie wijze woorden. Ik wens jou in ieder geval heel veel personeel.
Dankjewel.
Ja. Je luisterde naar Groeivoer. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Vond je dit nou een interessant gesprek? Stuur hem dan vooral door naar anderen die dit ook moeten horen. En als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk... Abonneer je dan via YouTube, via Spotify of een van je andere favoriete podcast apps. En tot de volgende keer.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt. En misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond. En ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media. Bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen, verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.